Fast Moving Consumer Goods Innovatie Podcast. In deze podcast nemen we je mee op de boeiende reis van innovaties binnen Fast Moving Consumer Goods. We delen graag de echte verhalen, de fuck-ups en de fuck-yes. En waardevolle tips en inzichten om het beter te doen. Kortom, hier hoor je de leukste, gekste, mooiste innovatieverhalen. Dit is seizoen 2. Ik ben Suzanne van Hulten en ik zit hier samen met mijn co-host Theo Toering. Zoals jullie weten gaan we iedere aflevering in gesprek met een gast over hun kijk op innovatie binnen Fast Moving Consumer Goods.
En vandaag hebben we Mary van Hoek Hendricks als gast. Mary heeft 10 jaar in het bedrijfsleven gewerkt bij diverse foodbedrijven en nu alweer ruim 10 jaar in het onderwijs. Altijd focus op product en concept development, jarenlang programmamanager, lecturer, verantwoordelijk voor de Haas Food Experience en nu met een schoolboek geschreven over foodinnovatie. Gegaan van concept ontwikkelen en naar de markt brengen, naar mensen ontwikkelen en naar de markt brengen. Ze is food impactor, food innovator, pionier en stond in de Food 100 2021. Naast dit alles is ze ook bestuurslid bij Groente- en Fruitbrigade, die zich inzetten voor meer groente en fruit in voedselbankpakketten en helpt voedselverspilling tegen te gaan. Kortom, iemand die food ademt. Haar eigen visie heeft op proces van food innovatie en we zijn benieuwd naar dit gesprek. Mary, welkom.
Dankjewel. Dankjewel voor deze mooie introductie ook.
Leuk.
Nou, wij starten eigenlijk altijd met een vaste vraag. Kun je ons eens meenemen op jouw carrièrepad?
Zeker, zeker. Ja, dat is sowieso al bijzonder gestart. Ik heb in de opleidingen al de hele beroepskolom doorlopen. Dus van MAVO, MBO, HBO, universiteit. En dat heeft mij in het innovatieleven ook heel veel gebracht. Want ik kan me echt wel goed inleven in verschillende, op verschillende communicatieniveaus. Dus wat de mensen aan de fabrieks- en de productielijn nodig hebben tot aan waar een directie of een directeur aan welke argumentatie die waarde hecht. Ik ben begonnen in een bakkerijbedrijf in Bladel. Alles wat de directeur niet deed, deed ik. Nou, ik had geen betere start kunnen wensen, want dan krijg je alle facetten van een foodbedrijf te zien. Ik heb daar wel geleerd dat je één ding niet leert op school destijds. En dat is de P van politics. Dus hoe ga je met mensen om? In dit geval bakkers. Dat zijn hele aardige mensen, maar ook rete eigenwijs. En als ze net afgestudeerden, ja, hoe ga je die overtuigen? Superleuk. Ik heb daar ook heel erg geleerd dat ik innovatie en productontwikkeling, vernieuwing, heel erg leuk vond. Dit was de tijd van het begin van de prijsoorlog in de supermarkten. Dus we hadden, ik zat er laatst eens aan terug te denken. Je had nog Basismarkt, EDA, Konmar. Zeker in private label bakkerij was dit. Dus al die folietjes werden allemaal omgezet. Ja, dat was ontzettend leuk.
Heeft dat je altijd al getriggerd, dat innovatiegedeelte, voordat je eigenlijk ging werken? Heb je dat vanuit je jongere jaren ook al gehad? Zat daar ook al een stukje interesse in food en foodontwikkeling?
Wel dingen anders doen dan anderen. En eten. Food. Ik was altijd degene die de feestjes zorgde dat het goed ingericht was.
Eten qua, moet goed zijn.
Eten qua hapjes, qua sfeer, qua gastronomie. En het ontwikkelen. Ik wilde echt, toen ik voor mijn HBO in Amerika zat, al die Nederlanders die daar zaten hadden in Wageningen gestudeerd. Dus ik dacht, ja, voor food moet ik in Wageningen zijn. Dus food was voor mij de trigger. Alleen binnen het domein food, en dat zie je dan in die scholen, hè, heb je quality management. Ja. Nou, vond ik productontwikkeling, innovatie wel het leukst. En in die eerste baan moest het kwaliteitssysteem nog verder doorontwikkeld worden. Nou, daar was ik al heel gauw achter. Zorg dat er zo snel mogelijk op orde is, zodat je je bezig kan houden met wat ik vond leukere dingen. Maar doordat ik dan wel bijvoorbeeld al die klachten binnen zag komen en af moest handelen. Ja, dat is de bron als het gaat om haakjes, ideeën, uitzoeken wat triggert een consument, is je klachtenregistratie.
Ja?
Die heb ik later in mijn loopbaan ook gezien. Want er was een organisatie die bijvoorbeeld maaltijden aan gevangenissen leverde. Nou, dat is een heel interessante klachtenregistratie, wat je dan voorbij ziet komen.
Er zat geen vuil in het eten.
Nou, er waren wel wat verwensingen naar de kok, zou ik maar zeggen. Maar daar heb ik wel geleerd dat die informatiebron een hele intrigerende is ook. Maar vanaf daar had ik wel zoiets van, ja, ik ga wel verder in, in de vernieuwing en de innovatie. Want dan, dat heeft voor- en nadelen. Eén is, je komt altijd met iets nieuws aan. En in een draaiende operatie is het altijd wel een soort stok in de wiel waar je mee aankomt. En dat vind ik dan wel het leukst. Van hoe kan je dan toch zorgen dat alles, dat je de meute meekrijgt, dat je... dat de mensen enthousiast worden, omdat ze ook inzien dat die innovatie nodig is voor bedrijfsbehoud, doorgroei, meer marge enzovoort. En, maar na die private label bakkerij dacht ik, ja, ik wil hier, weet je, de marges zijn zo laag. Ik wil nou wel naar iets waar ik goed geld kan verdienen en waar de margedruk niet zo onder druk staat als in de bakkerij, private label in combinatie met die supermarkten. Dus ik heb een uitstapje gemaakt naar voedingssupplementen. Daar werden klinkende marges gedraaid, kan ik je vertellen. En ik ben daar toen ingestapt met het idee, ja, ik weet niet of ik heel erg achter die productcategorie sta, maar, hè?
Nieuwsgierig
en hé, ik kon een mooie stap maken. Ik heb daar geleerd dat voor mij echt unlimited belief in hetgeen waar ik aan werk superbelangrijk is. En dat is denk ik ook de kracht, een van de krachten achter innoveren bij mensen. Als er ergens iets in jou is wat je niet helemaal gelooft, dan kun je er niet helemaal voor gaan. Dus ja, met pijn in mijn hart dacht ik, ja, nou, ik heb wel een keuze gemaakt, maar misschien niet helemaal de juiste. En toen kwam pijn in mijn rug op mijn pad. En daar was...
Mag daar op inhaken? Unlimited belief. Dat triggert me onwijs. En ik voel me ook echt wel aangesproken, zelf als ondernemer ook. Ik zeg vaak van... zeker ook als marketeer, ook als wel als ondernemer, ben je vaak bondscoach. Hè? Iedereen vindt er wat van. En als innovator, iedereen vindt er wat van. En je moet zelf wel best wel headstrong zijn om tot het einde te komen. Als je er te veel bent, dan sta je niet open voor signalen. Als je er te weinig bent, ben je niet...
Dan ga je zwabbelen, vast. Ja.
Hoe zie jij dat? Wat is de ideale setting... voor jou, hoe je daarmee om moet gaan. Want het is soms even wat leveren. Je hebt zelf een koers waar je met je innovatie naartoe wil. En dan komt de CEO langs die zegt, ja, maar ja, ik wil toch dat het een rode verpakking wordt in plaats van een gele verpakking. En jij bent headstrong en je gaat wel door. Unlimited belief in jouw geloof. Dat is soms ook een beetje meebewegen. Misschien ook de politics stuk.
Ja.
Hoe ben jij daar altijd mee omgegaan? Want ik denk dat alle luisteraars die in food innovatie zitten, dat die pijn wel ervaren.
Ja, het unlimited belief zit voor mij in de basis. Dus als ik... misschien is het... ene keer is het de producten waar je aan werkt, of de category waar je voor werkt. Dat je denkt van ja, daar zie ik... En daar heb ik een visie op nu. En daar zou het heen moeten. En de weg daarnaartoe, dat is waar je al de mensen tegenkomt. Die is voor mij niet in het beton gegoten. Dus daar kan je nog ruimte... En daar moet je ook ruimte hebben voor. Want anders dan word je een soort blind paard die maar doordendert. En dan heb je iets in het schap staan en je denkt achteraf... Ja, de business case was klinkend. Maar even vergeten dat de consument hier niet op zat te wachten.
En we zijn gewoon gestart.
Ja. Precies. Dus die overtuiging in mezelf zit op... in dit geval was dat dus productencategorie... Later in mijn loopbaan heeft dat gezeten in, ik geloof heel erg dat dit type onderwijs passend is voor. En die overtuiging zit ook, is ook mede gevormd, dus die heeft een bredere basis. Dat is niet, ik vind dus. Wat ik zelf nog wel eens moeilijk vind, is om van zo'n overtuiging af te stappen. Dat ik denk, maar het is meer van, je hebt de weg, vanuit die overtuiging is weg A, B, C en D is mogelijk. Tijdens weg A kan het best zijn dat je even over weg B moet gaan schakelen. En soms moet je ook echt, dat heb ik echt geleerd in innovatie, dat de tweede beste oplossing een betere is omdat die breder gedragen wordt. En dat draagvlak is ook iets wat je in onderwijs niet leert. En het is ook heel moeilijk om dat erin te brengen, want die is wel zo ontzettend belangrijk. En daar prijs ik mij gelukkig met mijn eigen opleidingsroute, draagvlak creëren. Op productielevel is een andere manier van draagvlak creëren op het middenkaderniveau. Ik vind zelf de middenkader het moeilijkst. En directie die ziet vaak, of bestuur ziet vaak wel, die ziet dat ook voor zich. Dat tussenstuk overtuigen moet je op verschillende manieren doen. En daar heb ik in mijn hoofd altijd de innovatie bullshit bingo. als ik in gesprek ben met iemand. En als er drie kruisen zijn, hè, bijvoorbeeld hebben we al geprobeerd, of daar zijn wij niet van, of zet maar eerst eens op mail, of maak maar een plan van aanpak. Ja, of, nou ja, you know it. Ja. Als ik dan in zo'n gesprek drie kruisen zie, voor me zie, dan gaat het een soort automatisch proces inmiddels. Ik heb er dan ook lol in, weet je, want anders dan word je heel snel afgestompt.
Ja.
Als dat gebeurt, dan weet ik dat deze persoon of deze manier niet de route is. Nee. Dus dat ik een andere, de omheen, de overheen, de onderdoor, langsaf, iets anders moet gaan verzinnen. Dat deze muur, of ja, hier ga je of tegen de muur aan, of ja.
Een soort three strikes is out.
Ja. Ja, ik zie dan, ik zie mezelf ook helemaal zitten als Chantal Jansen, die dan op die knop drukt en ja, dan zie je drie kruisen staan. Ja. En dan denk je, ja, not this way. En dat helpt, want innoveren is ook niet altijd leuk met alle weerstanden die je tegenkomt. Dus dit helpt mij ook echt om de humor ook ervan in te zien.
En jij gedijt ook lekker op weerstand, hè? Zei je in onze voorbespreking.
Ja, ja. Ja, anders, je moet wel, en het is ook, dat is ook nodig, want iedereen, zeker als je wat grotere bedrijf kijkt, Hebben andere mensen andere agendas, andere doelstellingen meegekregen. Ja. Die conflicteren. En dat is niet persoonlijk.
Nee.
En daar, je daarvan bewust zijn, dan ben je natuurlijk niet. Als je net in het speelveld komt, ben je daar niet zo bewust van. Met leven, met de jaren.
Dus jouw belangrijkste les is eigenlijk, hè, in dat, ik noem het maar, headstrong zijn. Wees wel gaandeweg, flegmatisch of flexibel in het pad wat je gaat bewandelen. Ja. Eigenlijk.
Daar heb je andere mensen voor nodig. Ja. Dus dan kan je niet zeggen, my way or the highway. Nee. Want dan ben je inderdaad alleen en je bent verder gekomen. Maar, of je bent snel gegaan, maar je bent niet verder gekomen.
Ja, alleen ga je snel, samen kom je verder.
Ja, klopt. En ik heb ook wel periodes gehad dat ik dat wel lekker vond. Alleen en snel gaan. Maar dan stond ik bovenaan de trap. En dan stond het team nog beneden. Ja, dat was niet handig, weet je. Nee. Dus dat, ik heb daar wel in geleerd. Ja, ja. Dus dat,
Wat voor rol moet een innovator hebben in het team? Er is altijd iemand die de kar trekt, een projectleider. Wat voor rol moet die aannemen?
Het verschilt denk ik bij organisatie wel, hoor. Want in een klein bedrijf heb je vaak dan is degene die innovatie bedrijft, ook degene die kwaliteit doet of product ontwikkelt. Dan heb je een hele gecombineerde rol. Dan ben jij het cement tussen al die verschillende disciplines en zorgt dat iedereen op de juiste moment is aangehaakt. Dan heb je eigenlijk enerzijds projectleidersrol. En het verschilt ook per fase waarin je in zit. Als ik naar mijzelf kijk, ik heb op sommige momenten heel erg die inspiratorrol gehad. Van kijk eens, als je nu eens verder kijkt aan je eigen werk en eens wat verder vooruit kijkt, dan zitten we en een soort horizon laat zien. Ik wil niet zeggen dat je die route gaat volgen, maar echt om mensen te
prikkelen.
Ja, om buiten je denkkaders te gaan. Maar tegen de tijd de lancering is, chok, en het moet door, want die timing gaat niet veranderen. We moeten leveren.
Ja.
En in die laatste heb ik ook mijn lessen echt wel geleerd. Want zeker in die laatste fase zit je in een bubbel. En that's where the fuck-ups come. Weet je, ik heb twee voorbeelden waar het echt zo bijna misging. En de les die ik daarin heb geleerd is dat je, als je in die laatste fase, het staat onder tijdsdruk met beperkte mensen, middelen, dezelfde mensen. Je komt in een soort vacuüm terecht, in een soort bubbel, dat oogschijnlijk hele kleine fouten dan een mega
obstakel impact zijn.
Nou, een mega impact. Hoe zeg je dat? Gevolg kunnen hebben.
Ja.
En ik vind het wel leuk misschien om die twee voorbeelden even te noemen. Eén keer, daar begin ik even mee, was ik de redder in nood. toen wilden we gingen we van 40 producten verpakkingen herlanceren. Verpakkingsvernieuwing, merkvernieuwing, hartstikke gaaf. Vrijdagmiddag 4:00, ik kreeg nog die verpakkingen op mijn bureau. Geen idee, ik zat niet per se in het innovatietraject, maar er zat wel een innovatie tussen. En ik was op dat moment ook heel erg op de suikerverlagingsthema's aan het werken. Dus ik wist inmiddels, ik had zoveel voedingswaardeberekeningen, etiketten en alles
gedaan.
Ik kende de suikergehaltes van onszelf, van de concurrent, van alles wist ik uit mijn hoofd. En ik krijg die verpakkingen voor ogen, of de PDS voor de goedkeuring. En ik denk, hier klopt iets niet. Iets in die suikerberekening zit niet goed. En er zit de claimplan vast van 30% minder suiker. Ja. Dus als dat mis is, je concurrent is dan wel zo aardig om dan even bij de reclamecode te gaan.
Ja.
Dus ik weet nog dat ik daarmee, ik denk, ja, kak, ik moet het wel melden. Want we gaan bijna bij de drukker aan de gang. Dus ik loop daar op vrijdagmiddag 4 uur mee naar de kwaliteitsman. Nou, het heeft hem 5 jaar van zijn leven gekost, denk ik. Dat ging echt even door de grond. En zelf heb ik ook een situatie gehad. Die was ook echt, oh man, het is al een beetje een reveal dit, want dat weet bijna niemand. Wij zaten in de vooravond van de Has Food Experience en we hadden bedacht, nou, we gaan duurzaam doen deze keer. Dus alles wat aan hulp met ons meewerkt, aan hulpstudenten, die krijgt allemaal een blouse aan. Die blouse die schaffen we aan voor meerdere jaren, mooi donkerblauw, wat chic en nou... Maar ja, we wilden ook persoonlijk zijn, dus we wilden ook ergens hun naam goed zichtbaar hebben. Dus toen hadden we bedacht, dan doen we ze zo'n band om de arm en dan pakken we rood, want het zit ook in het logo, lekker, lekker fel. En wij zaten, ik zat toen nog met mensen, ja, ik zie je handen al voor je ogen. Ja. Ik zat ook allemaal met heerlijke, jonge, enthousiaste mensen. Wij waren zo trots op onszelf, we vonden het zo geweldig.
Zo mooi gedaan.
En op dat moment komt net mijn business friend, die moet ik hier wel even bedanken hoor, octrooigemachtige Luc Smeets, die had net IP lesgegeven aan al die exposanten, want dat detail hadden we dan wel gecoverd. Die komt binnenlopen, dus wij echt super enthousiast, kijk Luc, dat gaan we zo doen, dat ziet er zo leuk uit, vind je leuk? En Luc die kijkt, ja Mary, zou je dat wel doen? Ik zeg, ja, is toch leuk, moet je kijken, en het matcht. En hij laat me een foto zien, een beeld, voor de jonge luisteraars onder ons, van de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Nou, we hebben gauw een andere keuze gemaakt.
Ja.
En dat, maar ja, dit was zo behoeden voor een fuck-up, want anders waren de krantenkloppen over iets heel anders gegaan dan over het talent van de studenten.
Ja.
En daarin heb ik gemerkt dat je dus zo in je bubbel kan zitten, en dan heb je gewoon iemand nodig, en dat kan je familie zijn, hè, die hebben onder andere bij dit boek me ook niet gespaard, dat kunnen mensen zijn, die moet je regelen, dat moet je regelen voor jezelf. Want je ziet het gewoon niet meer, je bent in je enthousiasme, in je haast, in je stress, in je deadlines. Dat was voor mij wel een hele mooie, gelukkig goed afgelopen, maar ja, dat zijn wel
gaaf hoor, van mooi om
nearly fails. Ja,
zeker. Je moet daar dus ook wel voor blijven openstaan, zeker ook in die fase.
Ja, want als je daar een detail mist, dat zit zo aan de voorkant, en dan kun je alles nog zo goed hebben gedaan, hè? Maar dan verpruts je het in die laatste meter.
Ja,
en zonde. Dat is zonde.
Ik zit nog even te denken aan die rol van die innovator, hè, van de leider in een innovatie. Laat me zo. Ik moet een beetje denken aan een roedel wolven. Daar is de leider altijd achter. En bij andere kuddes is de leider vaak voor, hè, geen wolven. Volgens mij, wat je eigenlijk ook zegt, je moet daar wel ook variabel in welke fase je van het innovatieproces zit. Moet je soms voor de kudde zijn en soms achter de kudde zijn. En met name in het beginstuk misschien wat meer voor, en aan het eindstuk misschien wat meer naar achteren. Hoe zie jij dat?
Ik zou hem willen vergelijken met als mijn dochter met haar klas gaat fietsen naar een excursie. Want dan je moet met meer zijn. Dus je moet je allies ook hebben. En dan heb je, wat jij vergelijkt met een roedel, je hebt eigenlijk meer nodig. Want je hebt fietsers nodig die af en toe die groep voorbij fietsen, een kruispunt, daar dingen tegenhouden. Want je moet je team ook beschermen tegen al die
obstakels,
tegenhangers enzovoort. En af en toe moet je achteraan om het tempo wat meer op te stuwen. Ja. Af en toe moet je vooraan en daar heb je dus meerdere mensen voor nodig. Dus in een ideaal team kan een innovator een leider zijn, maar die zal daar mensen met hem moeten hebben die om die, in dit die geval basisschoolkinderen die aan het fietsen zijn, die ook af en toe van een fiets afdonderen of dan, je wil ze ook niet kwijtraken. Ja. Je kan niet altijd op alle plekken tegelijk zijn, want dan betekent dat jij als innovator 24/7 werkt.
En je moet ook heel goed kijken naar de organisatie van de wielerronde misschien wel.
Dat zou, en dan moet je af en toe ook nog een supporter even aan de kant bouwen, want anders gaat het zijn naam is. Ja. Ik zie helemaal die vrouw met haar mommy-bord die had wel je beste speler onderuit. Ja, moet je even voorzichtig zijn.
Heerlijk. Ja, mooi omschreven, Mary.
Mooi voorbeeld.
Ja. Wij zaten nog bij jouw carrière.
Ja, Pijnenburg kwam. En Pijnenburg was zo leuk. Er waren best wel wat wisselingen geweest in de innovatieafdeling. En je zag dat innovatie aan de kant van de fabrieken, ja, vanwege de vele wisselingen en dus ook af en toe dingen die niet goed waren gaan, was daar een situatie dat je het vertrouwen echt moest herwinnen. Ook hier weer bakkers. dat vertrouwen moet je echt verdienen. En aan de kant van marketing waren we ook niet echt de stevige gesprekspartners. Dus daar hadden we wat te doen. Het leuke was dat ik samen met een andere collega binnenkwam die zelf ook bakkersachtergrond had. Mm. Dus hij coverde die bakkers, ik coverde marketing. En in dat samenspel hebben wij toen echt die innovatieafdeling een boost kunnen geven, weer energie in kunnen, weer een funnel kunnen vullen. En we hadden daar ook, we zaten ontzettend dicht bij marketing, bij verkoop. En daar hadden we ook allemaal van die beetje mafkezen zoals wij, die innoveren tussen 5 en 9 en niet tussen 9 en 5.
Oh ja, ja.
Ja, die moet je hebben. Dus ik kan me nog een moment herinneren. Als je dan bakkers mee moet krijgen, ja, dan was dit misschien niet de beste route, maar we hebben wel heel veel lol gehad. We gingen Mega Mini koekrepen introduceren, samenwerken met Studio 100. Dat is dan het voordeel weer met een Belgisch moederbedrijf.
Mm.
En in die fabrieken hebben we aan de radio gezeten. Toen hebben we de cd van Mega Mindy opgezet. En mijn verkoopleider is in een Mega Mindy pak mee naar de fabrieken geweest.
Ja, heel
dat soort gein, ja, weet je. Dat zijn, het is spelen, maar het is zo leuk om daar mensen in mee te krijgen. En om op die manier een soort spirit eigenlijk in een organisatie te brengen. Ja, daar heb ik ontzettend van genoten. Dat moest natuurlijk ook heel hard gewerkt worden. Want bij het koekcategorie stond destijds onder druk. Ik vind het prachtig om te zien wat er afgelopen weken gebeurd is. Dat er keuzes zijn gemaakt.
Ja. Heel stoer.
Dus echt heel mooi om te zien.
Ja.
Dus dat was een hele mooie tijd. En daarin, zeker richting mijn einde bij Pijnenburg toe, werden we groter en groter en werd de innovatierol ook minder breed. Wij waren destijds georganiseerd over alle merken heen, over alle fabrieken heen. Dus dan heb je als innovator echt wel heel veel vrijheid. En je kunt ontzettend goed, ook doordat je dingen bij andere fabrieken ziet gebeuren, dat meenemen. Kijk, die productiefaciliteiten heb je nou eenmaal. Mm. Daar heb je mee te dealen. Dus je kan dan heel wild gaan en dingen gaan bedenken, maar je zult wel met deze hardwarebasis moeten werken. Mm. En dat is wel heel interessant. We hebben altijd rechte koeken gemaakt. Nou, kun je ook andere dingen. Kun je op die manier in de verkleining, in de recepturen, kun je andere categorieën. En zo zijn wij best ver gestretched ook. Ja. En dat was een hele leuke tijd.
Ja. In de eerdere podcast met Sipke natuurlijk hebben we dat.
Ja, daar heb ik mee samengewerkt.
Al horen, hebben we dat al gevoeld. Maar ik merk het ook aan jou weer. Dat was wel een unieke periode waarbij het bedrijf niet op sterven na dood was. Maar wel de categorie wel gewoon echt.
De stof moest wel van het merk af.
Precies.
Ja. En er zijn ook wel reclamecampagnes die het niet gehaald hebben. Ja, die vond ik dan het leukst. Maar als je dan achteraf terugging, dan is het goed dat daar wat bewaking op zat. Want met elkaar in zo'n speeltuin kun je ook af en toe je realiteit zien verliezen.
Dat is ook een bubbel eigenlijk. Hè?
Ja, dat is ook een bubbel. Ja.
Ja.
Dat is een hele, hele leuke tijd geweest. Ja.
Mooi ontdekken.
En toen naar Pijnenburg.
Na Pijnenburg, inmiddels had ik zo'n beetje in een jaar tijd twee dochters gekregen. Dus was ik voor mezelf aan het uitzoeken van wat is next? Toen heb ik in Eindhoven, want ik wilde dicht bij huis en dan 3 dagen per week werken. En dan niks echt in het beleid bemoeien. En ik mocht toen voor Culivers, een onderdeel van Sligro, een fabriek van Amsterdam moest naar Eindhoven geïntegreerd worden. Ik kan dat niet, me dan niet met het beleid bemoeien. En gewoon een tussen 9 en 5. Nee, nee. Maar goede sfeer en fijn gewerkt. En in die tijd kwam een vacature van de HAS voorbij. Docent Food Innovation, Food Design Innovation, ik weet niet meer precies hoe het heette. En ik dacht, Ik vind die opleiding, die kan nog beter aangesloten worden op de beroepspraktijk.
Want had je daar al contacten?
Ik had wel studenten die dan solliciteerden. En dat ik dacht, ja, nee, die neem ik toch niet aan. Doe maar food technology. Mm-hmm. Want dan hebben ze wel die theoretische basis. Maar voor food innovator heb je een deel theoretische basis nodig. Maar dat leer je dadelijk wel in het werkveld. Maar je hebt vooral die overtuigingskracht en het... het headstrong wat je net noemt.
Of die unlimited belief.
Unlimited belief. En dat vond ik te weinig in de sollicitanten zichtbaar. Dus dan kun je ze niet blijven aannemen of je gaat er iets aan doen. Maar ik ben ongeduldig. Ik ben direct. Ik vond mezelf niet per se heel geschikt voor onderwijs.
Niet?
Nee. Maar ik dacht, je kan in onderwijs, kon je wel iets minder werken, maar wel op een bepaald intelligentieniveau blijven, zeg maar. Toen dat tijd. Dus ik ben dat gaan doen. Ook daar weer stapten wij met 10 man tegelijk binnen. Want de opleiding was mega gegroeid en moest overal en nergens moesten mensen vandaan halen. Dat is wel een leuke entree, hoor. Want dan kun je, ook weer van die... Zaten ook weer van die design fools, noem ik ze, tussen zoals ik, die gek genoeg zijn om dingen te gaan veranderen, lef genoeg hebben om dat te doen. Ik kon vrij snel meteen ook aan de bak, hadden toen 3 afstudeerrichtingen om 1 richting ook als een soort, brandmanager neer te gaan zetten. Mm. Vond ik heel leuk, want wat ik heel graag doe is... in dit geval de gebruikers, dat zijn de studenten. En als school heb je eigenlijk 1 taak, iemand van scholieren naar het professionele leven brengen. En als je dat, daar heb ik een unlimited belief op. En als je die opdracht voor ogen houdt, dan moet je dus aan die kant, aan de scholierenkant en aan het werkveld, dat moet je gaan verbinden. Ja. Dus ook als jij je opleidingen, afstudeerrichting, whatever, ontwikkelt. Ja, en dat vond ik wel heel leuk.
Ja, daar moet je de knoop leggen.
Nou, en wat ik interessant vond aan onderwijs is voor de klas staan en voor een groep jonge talenten is 1 grote route naar persoonlijke ontwikkeling. Want als jij daar op je off-day staat, je krijgt hem 3 keer zo hard terug.
Ja.
Dat is echt wel, en als jij, maar je kunt ze, ik vond het wel heel leuk, want je kunt zo gek niet bedenken of ze doen het ook voor je. Dus zo heb ik hele leuke dingen allemaal met studenten gedaan. We zijn bij de TEDx in Den Haag de Hofvijvercocktail gaan schenken. Om te laten zien wat kun je nu als food designer, food innovator, waar kun je ze... En toen zijn we echt ook geschoven van meer leuke catering organiseren naar echt food innovation in de industrie. Dus ik kreeg op een gegeven moment de kans om ook het platform verder te ontwikkelen waarop je studenten lanceert naar de markt.
Ja.
Ja, de Has Food Experience, je noemde hem al in de intro. Ja, dat was mijn speeltuin in de Has. Want dan mocht ik van schoonmaak tot aan raad van toezicht gaan managen. Het voelde ook een beetje als carnaval. En dan kreeg ik 2 of 3 dagen per jaar de sleutel van de Has. En daar heb ik schandalig misbruik van gemaakt, wil ik niet zeggen. Maar ontzettend veel plezier mee gehad om daar het onmogelijke te realiseren. Dat was echt... Ook echt een soort innovatie-lancerings-traject met een team wat je in een matrixorganisatie aanstuurt. Dus de mensen zijn niet van jou, die behoren niet tot je afdeling. Maar die leid je wel. En dat matrix aansturen is ook iets wat een innovator moet kunnen. En dat is enerzijds heel leuk, want je hebt de personele shizzle, heb je niet. Ik vind dat shizzle, die heb je niet. Je hoeft die functioneringsgesprekken niet te voeren. Maar... Ze hebben ook nog 180 andere dingen te doen waar jij geen zeggenschap over hebt. Dus dat is daar heb ik mijn balans wel in gevonden. Ja. Want dan zorgde ik dat mijn ding het leukste was om aan te werken. Dus dan kreeg je weer mensen die van 5 tot 9 werken in je team. Ja, en dat is wel de passie die je wil hebben in zo'n team.
Dat enthousiasme eigenlijk, hè? Ja. Die energie.
Ja. Kan jij een moment omschrijven dat je als docent naar huis rijdt en denkt, dit was eigenlijk een topdag. Dit was zo mooi.
Er zijn er meerdere wel, hoor.
Wat zit dan in zo'n dag?
Dan zit er in... voor mij goede discussies met studenten die anders denken. Ik vind degene die, hè, je geeft ze één vinger en ze gaan met je arm aan de haal, die vind ik echt het allerleukst. Die passen dan soort van niet in het onderwijssysteem. Iedereen heeft er moeite mee. Nou, kom maar door. Want het zijn studenten die willen. En het zijn studenten die, die doen dat niet om dwars te doen of zo. Ik vind, we hebben ook een heel stuk persoonlijke ontwikkeling in de opleiding gewerkt. En wat ik dan leuk vind, eigenlijk het allerleukste vind ik als je ze daarna in het werkveld, dus echt in the wild, treft. En ze dan nog terugkomen, ja weet je nog, toen en toen.
Ja.
Dus als een, ik vind het heel leuk om te merken als mijn werk een plakfactor heeft.
Hm.
Dat zijn geslaagde dagen. Geslaagde dagen zijn ook als we nou, wat flexibel met de regels om zijn gegaan. En als studenten hun eigen keuze, dat ze niet meer voor mij naar school komen. Dat ze het echt voor zichzelf doen. Of voor de opdrachtgever die aan een module gekoppeld heeft. Dat ik het zo interessant voor ze heb gemaakt. Dat ze echt vanuit eigen beweging aan de gang gaan.
Ja,
dat
vanuit is ultieme nieuwsgierigheid eigenlijk. Ja.
Ja. En dat is niet altijd in jaar 1, 2. Dus ik merk, dat is ook wel weer zo'n reveal. Ja, 1, 2 vindt mij soms best wel een heks. En ja, 3, 4, die lopen dan met me weg. En dat is ook een, ik heb wel eens in een functioneel gesprek met mijn baas tegenover gehad. Ja, meer evaluatie van jaar 1, 2, evaluatie van jaar 3, hoe kan dat? En ik behandel ze meteen als professional. Dus ze krijgen van mij ook de verantwoordelijkheid. Ja. Maar dat vindt niet iedereen fijn.
Nee. Het schept ook verplichtingen.
Het schept verplichtingen, ja.
Hey, je zit meer dan 10 jaar al bij de Haas. Je zei van ik miste toen in het begin. En daarom ben ik ook bij de Haas gekomen. Een soort gap tussen als ze binnenkomen en als ze de aansluiting hebben met de markt. Als je één ding zou moeten noemen van dat is gemaakt of daar heb ik een knoop gelegd vanuit jezelf. Daar heb ik een verbinding gemaakt die er eigenlijk niet was. Wat is dat?
Waar ben je meest trots op dan daarin?
Ja, dat de markt weet dat ze voor food innovation bij de Haas moeten zijn.
Ja.
En dat heb ik natuurlijk echt niet alleen gedaan. Hè? Maar dat is wel gevestigde orde nu.
Ja.
En dat vind ik gaaf. Wat dat betreft zit mijn taak er eigenlijk ook op. De studenten zijn equipped. De markt weet de studenten te vinden. Nou is het spel ook helemaal veranderd. Hè? Want nu met de huidige stand van zaken in de arbeidsmarkt is er een andere wereld ontstaan dan 10 jaar geleden.
Ja.
Speelt natuurlijk ook mee. Ik wil niet alle credits naar me toe trekken, absoluut niet. Maar de studenten zijn equipped. De markt weten te vinden. Dus het is wel grappig, want ik ging eigenlijk naar de Haas en naar een onderwijs. Van daar ga ik een jaar of 3 doen. Daarna ga ik terug in het bedrijfsleven in. Maar onderwijs, hoewel het onderwijs in fast moving consumer good is, is niet per se fast moving. Dat duren dingen 3 tot 4 keer langer. Nou, als je de rekensom maakt, dan klopt die qua timing nu wel, als ik er zo op terugkijk.
Ja.
En met het uitbrengen van een studieboek, gericht echt op food innovation, dat is wel echt de kroon op mijn werk, zit die taak erop.
Ja, wat een heerlijke energie. Nieuwsgierig naar meer van Mary? In deel 2 van ons gesprek met Mary gaan we verder in op haar boek De Liefde voor Designfools en nog veel meer. Bedankt voor het luisteren naar de Fast Moving Consumer Good Innovatie Podcast. We kijken uit naar de volgende afleveringen. En mocht je nu zelf graag te gast willen zijn in deze podcast, laat het ons vooral weten.